En ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit 1 Korinthe, hoofdstuk 15. 1 Korinthe, hoofdstuk 15. In Korinthe 15, waar de apostel Paulus schrijft aan het einde van zijn brief. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zijlieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. De beklagenswaardigste staat er, geloof ik, als ik me goed herinner, in de nieuwe vertaling. Indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Wie schetst onze verbazing, heet het dan. Dat er zoveel zijn die zeggen, ja, we geloven wel in Christus, maar die dat verhaal over zijn dood en opstanding, dat de laatste keer dat ik het hoorde kwam het uit Kampen, dat is genoeg gezegd, denk ik. Nee, een theologische bron gewoon, hè. Die opstanding, gepraat over de opstanding, dat moest maar eens afgelopen wezen. Dat was een bekende predikant, dichter en televisiepresentator in de tijd, enzovoorts. Wiens naam we niet zullen noemen. Maar, vooruit. Waar het juist om gaat, en dat wordt in dit hoofdstuk natuurlijk heel specifiek besproken, als u het mij vraagt, eigenlijk volkomen ten overvloede, maar vooruit maar. Dat hoef ik niet te bepalen. Waar het over gaat, is uiteraard over de opstanding der doden in het algemeen, zoals boven dit hoofdstuk staat, maar in het bijzonder over de opstanding van Christus. Zodanig, er wordt zoveel nadruk opgelegd, dat de apostel gewoon zegt dat feitelijk, namelijk de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, dat de werkelijke basis is van eeuwige zaligheid. Oorzaak voor eeuwige zaligheid, maar die term die staat in de Hebreeënbrief. Maar niettemin de basis van ons behoud. Er staat toch heel nadrukkelijk dat indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof ijdel, tevergeefs, dat wil zeggen heeft geen betekenis, geen inhoud, geen consequenties, is zinloos. Zo is uw geloof ijdel en valt in de categorie ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid uit de prediker, betekent ook al niks. Dan is uw geloof ijdel en zo zijt gij nog in uw zonden. En voor wat betreft degenen die inmiddels ontslapen zijn, gelovig of niet, zij zijn daarmee verloren. Zo de doden niet opgewekt worden en zo dus ook Christus niet opgewekt is. Het is een interessante uiteenzetting, toch in de eerste plaats natuurlijk, omdat die uiteenzetting, deze gedachtegang langzamerhand toch tamelijk onbekend is geworden. Bij u niet, dat begrijp ik, maar ik moet het af en toe toch even zeggen, hoe het in elkaar steekt. Dus men gelooft in iemand die voor onze zonde gestorven is. Wel ja, dat is waar, dat is ook waar, maar of men daardoor behouden wordt is nog maar zeer de vraag. Ik moet eigenlijk zeggen, naar Bijbelse maatstaven, nee. Dat is geen geloof waardoor men gerechtvaardigd wordt. Nou, dat heb ik niet uitgevonden, sorry, maar dat staat in mijn Bijbel. En als ik hier sta, moet ik dat zeggen. Als ik daarna weer in de lobby sta, of heet het daar, de foyer, dan loopt het zo'n vaart niet, dan ben ik wat terughoudender. Maar niettemin, fundamenteel is het wel degelijk zo dat geloof in hem die voor onze zonde gestorven is, de mens niet rechtvaardigt. Men zou moeten geloven in degene die God uit de dood heeft opgewekt, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, met dank aan Hebreeën 1, vers 3 of zo, vers 4. Die hebben we toch nog. Ja, die verwacht ook niet anders. Maar zoals gezegd, ik moet het toch eens naar voren brengen. Er staat dus inderdaad dat onze zaligheid vast ligt in opstanding. In het bijzonder in de opstanding van Christus. En wat eraan vast zit, maar dat is de rest van het hoofdstuk, is dat in die opstanding van Christus ook onze opstanding, zeker onze opstanding als gelovigen, is vastgelegd. We hebben daarin de garantie, een onderpand, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Waar het me in de eerste plaats nu eerst om gaat, is die uitspraak van vers 18. Waar staat, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Had toch ook wel kunnen staan, zo zijn dan verloren degenen die in Christus geloven en nog leven. Heb je dat? Wij leren immers dat de mens verloren is. Toch? Maar de gedachte hier in dit vers is in het bijzonder dat die dat verloren zijn pas werkelijk gerealiseerd is in de dood. Of het wordt pas gerealiseerd wanneer een mens sterft. Wij beseffen dat niet altijd, omdat wij de uitdrukking verloren zijn wat breed gebruiken. En datzelfde doen we met het tegenovergestelde, behouden zijn. Maar het punt is dat men pas werkelijk verloren is als men gestorven is. Het lijkt me toch niet moeilijk om dat te begrijpen. Het enige probleem zal misschien zijn dat we aan de term ooit een andere betekenis gegeven hebben. Maar de gedachte is dat verloren zijn wil zeggen dat men dood is. Het lijkt me ook niet zo moeilijk. Wij allen weten, en ik mag het eigenlijk heel niet uitleggen, want het is zo vanzelfsprekend als wat. Wanneer wij spreken over een verlies, of over een verlies wat een mens heeft of leidt, dan gebruiken we de term eigenlijk altijd om aan te geven dat er iemand is overleden. Wij gebruiken het woord liever niet, want we worden liever niet bij de dood bepaald. Wij gebruiken dus eufemismen. En we spreken over een verlies dat we hebben. We bedoelen niet in de boekhouding. Dat begrijpen u toch? Dat is ook zo. Dat is de enige echte betekenis van de term. Als de schrift leert dat de mens ook tijdens zijn leven al verloren is, is dat niet anders dan een vooruitgrijpen op de toekomst van die mens. Hij is namelijk, zoals wij dat noemen, ten dode opgeschreven. Zijn dagen zijn geteld. Dat is vermoedelijk niet letterlijk het geval, maar daar wil ik nu niet over spreken. Nee. Maar het is wel zo dat er geen andere zekerheid is. U weet wel. We hebben het gisteren ook al over gehad. Toch al wat gedaan natuurlijk. Hè? De enige zekerheid die de mens heeft is dat hij zal sterven. Bij leven en welzijn. Nou ja, goed. Maar dus, zo is dat nou eenmaal. En omdat dat zo zeker is, wordt die zekere toekomst reeds toegepast. Er wordt gezegd, een mens is verloren. Een mens is eigenlijk al dood, dat is precies hetzelfde. Want verloren zijn wil zeggen dat men zijn leven verliest. En in uiterste, in de meest smalle betekenis, iemand is verloren als hij gestorven is. Vanuit 1 Korinthe 15 is het toch niet zo moeilijk, vanuit bijbelse context al helemaal niet. De gedachte in het algemeen was, en ik zeg het met opzet, nu weer eens langs deze kant. De algemene gedachte was, de Messias zou komen, zou zijn koninkrijk oprichten en men zou het koninkrijk van deze Messias binnengaan. Dat is wat velen in al hun naïviteit, ook Joodse naïviteit, nog altijd verwachten. Men verwacht de komst van de Messias en gaat het koninkrijk binnen. Nou, als hij komt in de toekomst, zal dat zo zijn, vooropgesteld dat men inderdaad zich aan hem toevertrouwt en hem als de Messias erkent. Maar goed, dat is in het verleden niet gebeurd, zal in de toekomst wel gebeuren. En hoe? Daar gaat het nu dan ook maar weer even niet over. Maar de gedachte blijft dat als men overleden is voordat de Messias verschenen is, dan gaat men dus zijn koninkrijk niet binnen. Toch? Want dat koninkrijk zou inderdaad een aards koninkrijk zijn, zoals uitgebreid aangekondigd in het Oude Testament en zoals in Openbaring in elk geval. En het Nieuwe Testament het algemeen bevestigt. Maar het betekent wel dat als men voor die tijd overlijdt, dan heeft men aan het koninkrijk op aarde ook al niks. Zodat heel die messiaanse verwachting en de verwachting van een messiaans rijk op aarde binnen het Jodendom in de praktijk ook al absoluut helemaal niets betekent. Want de kans blijft altijd het grootst dat men voor die tijd zal zijn overleden en dan is men verloren. Voor het koninkrijk. Toch? Dat is waar het hier over gaat, zeker. Dan is men verloren. Want vergis je niet. Ik weet, natuurlijk weet ik dat dikwijls, in evangelische kring althans, veel werk gemaakt wordt van het zondeprobleem van de mens. Maar ik moet u zeggen, het is eigenlijk wat overdreven. Want het zondeprobleem van de mens is al lang opgelost. Het probleem voor de mens is niet zozeer zijn zonde. Het probleem van de mens is nog slechts dat hij vergankelijk leven heeft. Waaraan zijn ziel soms kleeft. Ja, dat gaat nog. Ik denk nog door. Nou goed. Maar zo is het toch. Verlorenheid, de verloren positie van de mens is niet zozeer in de eerste plaats de positie van de zonde, maar is de positie van de dood waaronder hij leeft en waardoor hij beheerst wordt. U weet wel, er stond in Genesis al, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat eten, wat het ook wezen mag, en wat ook de uitwerking daarvan was, komt verder niet meer aan de orde. Waar het om gaat, is dat de mens sterfelijk is en daarom is hij verloren. Hij ontvangt hier het leven, maar hij had het net zo goed niet kunnen ontvangen, want hij moet het ook weer afleggen. En de tijd tussen geboorte en het sterven brengt slechts ellende met zich mee. Dat heb ik niet uitgevonden. Het is niet mijn cynisme. Het staat gewoon zwart op wit zo in mijn Bijbel en is van Gods wegen aan ons zo geopenbaard. Mochten wij er anders over denken, moet ik zeggen, heb u geluk gehad. Ben je al wakker? Ja. Het is beter te sterven dan geboren te worden. Staat er. Ik zoek het nou niet. Je hebt alle tijd vanmiddag om dat na te zoeken. Je hebt een concordantie meegenomen enzovoorts. Als u het niet kunt vinden, kunt u het altijd nog aan mijn broer vragen. Dan heeft hij ook wat te doen. Maar goed, laat maar zitten. Maar staat er echt? Het is beter om te sterven dan om geboren te worden. Want de dagen van de mens in dit leven brengen alleen maar ellende met zich mee. U weet wel, die van het aardse tranendal en hoe het allemaal maar heten mag. Nogmaals, zo kijk ik er gelukkig niet alle dagen tegenaan, maar ik heb ook eeuwig leven. Dus daardoor zie ik die dingen toch iets anders. Maar waar dat eeuwige leven buiten beschouwing gelaten wordt, en dat gebeurt in Prediker in elk geval, en waar gewoon door de mens aangekeken wordt tegen het leven in het algemeen van de mens, zegt die mens, de meest wijze mens op de Heer Jezus na, die ooit hier op aarde rondgelopen heeft, die zegt, het dient tot niks, het leidt tot niks, men kan beter helemaal niet geboren worden. Dus degene die gestorven is, is beter af dan degene die nog leeft. En daarna zegt hij, maar degene die helemaal niet geboren wordt, is nog beter af. Wat eigenlijk niet kan natuurlijk, maar vooruit. Maar zo zegt hij het wel. Want dat is de positie van de mens. Al wat hij hier heeft, al wat hij hier ontvangt, al wat hij beleeft enzovoorts. Hij zal het moeten loslaten, het gaat voorbij. Het zal binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren. En daarna zal de mens ook inderdaad zelf verdwijnen. Dat is de gang van zaken. Dat is het gevolg van wat de Bijbel noemt de zonde. Want zonde is wel degelijk niet alleen een ethische, morele kwestie, maar ook een fysieke aangelegenheid. Zonde is ook een kwestie van biologie, denk ik altijd. Het werkt nou eenmaal uit in alle leven hier op aarde. In een wereld die in de macht van de zonde ligt, maar daarom wordt die mens in het bijzonder in de wereld in het algemeen beschreven als verloren. En op het moment dat hij gestorven is, is dat definitief. En of hij dan voor die tijd al of niet een gelovige was, maakt niks uit, zegt Paulus hier in 1 Korinthe 15, indien Christus niet is opgewekt. Want behoudenis ligt vast in overwinning op de dood. Niks moeilijks aan, maar we dienen ons dat eigenlijk alle dagen te realiseren. Dat is waar het in werkelijkheid om gaat. Verlossing van die verloren positie, verlossing betekent dus niet slechts vergeving van zonden, maar verlossing betekent dat men eeuwig leven ontvangt. Dat men leven ontvangt waarover de dood niet heerst. En dat is de essentie van het verhaal. Dat men om dat leven te ontvangen eerst vergeving van zonde moet ontvangen, dat is waar. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk, het is ook een noodzakelijke fase. Het probleem van de zonde van de mens tegenover de rechtvaardigheid Gods moet of moest opgelost worden, dat is waar. Maar ook al waren al onze zonden vergeven en onze overtredingen bedekt, ook al rekende God ons de zonden niet toe, ik gebruik met opzet Bijbelse uitdrukkingen nu, ik hoop dat u dat merkt. Ook al rekende God onze zonden niet toe, ook al leefden wij uit de genade Gods, indien er geen opstanding uit de dood is, dan zijn we nog steeds verloren. En dan zijn we nog steeds slechts voor dit leven op Christus hopende. Dan stellen we nog steeds onze verwachting op Christus slechts enkel en alleen voor dit leven. En hoe ook de vrome verhalen luiden, sorry, maar hoe die verhalen ook luiden, indien wij slechts voor dit leven onze hoop op Christus gesteld hebben, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Omdat we leven dan vanuit beginselen die in de wereld helemaal niet passen. Begrip als genade en vergeving zijn in de wereld, in een zondige wereld, volstrekt onmogelijk. Moet ik niet uitleggen? Dat is makkelijk genoeg. Als er alleen maar genade gold en vergeving in deze wereld, dan konden er geen wetten en voorschriften zijn. En dat betekent dat iedereen kon doen waar hij zin in heeft zonder enige consequenties. Er kon niemand ooit voor het gerecht gedaagd worden. Er kon niemand ooit enige maatregelen nemen. En was het een nog veel grotere chaos dan het sowieso toch al is. Hebben die nog? Zijn beginselen die niet kunnen in een zondige wereld. En indien wij rekenen op genade en vergeving, wel nu, als het alleen voor dit leven is, dan zijn wij de beklagenswaardigste, de ellendigste van alle mensen. Omdat we leven uit beginselen die in deze wereld geen stand kunnen houden en ook gewoonlijk geen enkel positief resultaat opbrengen. Nou, misschien een klein beetje, maar er staan veel te veel negatieve dingen tegenover. Heb je dat nog tot zover? Daarom ook wordt ons geleerd dat wij weliswaar zouden leven vanuit deze beginselen van genade en vergeving, van elkander liefhebben, deze beginselen van het nieuwe verbond. Begrijp je me goed, dat is niet de wet of het oude verbond, maar juist het tegenovergestelde. Wij zouden daaruit leven en wij zouden het resultaat daarvan pas ontvangen, dan wel zien hierna. Dat wil zeggen, in de opstanding. Of als u het makkelijker vindt, nu nog even, straks in de hemel bij de Heer. Die begrijpt u toch hopelijk? Dat is wat gezegd wordt. Leven uit genade, leven uit vergeving van zonde en elkander genade bewijzen en elkander vergeven, dat is zo'n lolletje niet. Het heeft niet slechts positieve consequenties. Het gaat er juist om dat ons geleerd wordt dat wij daarvoor loon zullen ontvangen van de Heer zelf. Omdat wanneer wij dit doen, wij inderdaad navolgers Gods en navolgers van Christus zijn en op grond daarvan ook heerlijkheid zullen ontvangen. Dat is het verhaal. Maar voor aan de andere kant, in een zondige wereld zijn het beginselen die totaal niet gepraktiseerd kunnen worden, omdat het van de wereld inderdaad een veel grotere chaos nog maakt dan die zo zonder meer al is. Indien er geen hiernamaals is, indien er geen eeuwig leven is, indien er geen nieuwe schepping is, kortom, indien Christus niet is opgewekt, dan zouden wij inderdaad niet leven vanuit beginselen van genade en vergeving. Die dingen bestaan wel, maar zijn dan geen beginselen. Het beginsel zou dan zijn de wet. Oog om oog, tand om tand. En hoe dat allemaal maar heten mag. Want dat zijn beginselen waarmee een zondige wereld inderdaad geregeerd zou worden. Dat moet wel, omdat de mens in tegenstelling tot wat men bij voorkeur gelooft niet goed is in wezen, maar slecht. Een grote zondaar, hij weet het soms een beetje redelijk verborgen te houden, waarvoor vriendelijk dank overigens, want dat vind ik toch een redelijk prettige eigenschap van mensen. Ja, toch? Maar men zou zich niet wijs maken dat de mens in zichzelf goed is. De mens is dat niet, de mens is een zondaar. Er woont in het hart van de mens niets goeds, zegt mijn Bijbel. En om dan toch de samenleving of wat er voor door moet gaan in goede banen te leiden, zijn er eenmaal verkeersregels nodig. En niet alleen die van het wegenverkeersreglement, zal ik maar zeggen. Er is nog helemaal een wet nodig. En bepaalde afspraken over hoe we zullen doen, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is inderdaad wet. Maar dat is niet hetzelfde. Sterker nog, dat is het tegenovergestelde van genade en eventueel vergeving. Het punt is dan ook dat heel de Bijbelse boodschap draait om deze ene waarheid, die van de opstanding van Christus en wat erachter steekt, namelijk het feit dat God een nieuwe schepping tot stand brengt waarin gerechtigheid blijft, vertaald met woont. Want dat is waar het om gaat. En gedurende heel de geschiedenis der mensheid, in ieder geval de geschiedenis vanaf Adam tot de jongste dag, is de wereld onderweg naar de openbaring van deze door God beloofde nieuwe hemelen en nieuwe aarde. De openbaring van deze nieuwe schepping. En daar gaat het om. En wij in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, nemen, of beter nog ontvangen, daarop een voorschot. Zo heet het bij gelegenheid zelfs. U weet wel, we hebben de geest ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Efeze 1 vers 11 of zoiets. Of was het 14? Nou goed, daar in de buurt. Voorschot daarop. Wij zouden leven uit beginselen, of volgens beginselen, niet van deze oude wereld, maar van een nieuwe schepping. En voor degenen die dat niet uit elkaar kunnen houden en die oude en nieuwe schepping, wordt het daarna dus in de praktijk zeer moeilijk. Men zal dan noodzakelijk ook moeite hebben onderscheid te maken tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Want het oude verbond is gelegd op een oude schepping, maar het nieuwe verbond is gelegd op een nieuwe schepping. Die heb je toch? Men zal dus moeite hebben onderscheid te maken tussen oude en nieuwe verbond. Of nog korter, men zal moeite hebben onderscheid te maken tussen wet en genade. Men zal vervolgens sowieso verbonden in de Bijbel niet meer uit elkaar kunnen houden. En daaruit ontstaat dan, wanneer men het goed door elkaar doet, verbondstheologie. Maar daarover wilden we het nou verder maar niet hebben. Maar zo zit het wel. Ik heb het wel vaker gezegd, wij moesten vroeger zingen. Op een christelijke school moesten wij zingen. Het verbond met Abraham, zijn vriend, gedenkt hij. Op bevestigdheid. Jullie kennen het allemaal goed, hè? Allemaal op de Da Costa school geweest. Ja, goed. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Maar bij navraag bleek men niet zeker te weten welk verbond dat was. Want in de praktijk blijkt het zo te zijn dat degenen die dit van harte zingen, daaronder verstaan dat ze op een of andere wijze zijn ingelijfd bij het verbond dat van tot kind bevestigd wordt. Maar het verbond blijkt ineens het verbond met Mozes te zijn en toch niet dat met Abraham. Men zal dat ogenblikkelijk ontkennen, maar dat komt omdat men het verschil tussen die twee niet weet. Begrijp je wel? Maar waar het feitelijk op vast zit, natuurlijk, we kunnen discussiëren, maar er zijn er vele geleerden ook die dat gedaan hebben over deze kwestie. Daarover discussiëren, hoe dat zit met die verbonden. Het heeft in de praktijk geen enkele zin. Men zou moeten beseffen waarom het werkelijk gaat. Namelijk het onderscheid tussen oude schepping en nieuwe schepping. Wanneer wij ons zien als natuurlijke mensen, als zondaren levend voor het aangezicht Gods, voor zover zoiets mogelijk is, wanneer wij ons zien als mensen met slechts tekortkomingen enzovoorts, en dat is het dan, wanneer wij wellicht zelfs, want ik ga vandaag maar eens flink scherp door, wanneer wij slechts geloven in hem die voor onze zonden leed en stierf, punt, einde van het verhaal, dan zit er niet anders op dan dat wij onszelf nog steeds zien als zondaren, als oude schepselen, als behorend tot een oude wereld, als mensen die dus als zondaren in de oude wereld overgeleverd zijn aan de genade Gods. Dat is ook zo, dat laatste. Maar het levert automatisch de consequentie op dat we dan dus leven onder de wet, niettemin. Want de wet is gelegd op het vlees, de wet is gelegd op een zondaar. En zondaren hebben nou eenmaal een beetje regels nodig om te kunnen komen tot een redelijk soepel verlopende, laten we zeggen, samenleving. Ik vind dat een raar woord, maar vooruit. U weet wat samenleving is? Zo dicht mogelijk langs elkaar heen leven. Dat is het. Verder komt de mens in de praktijk geloof ik echt nooit. Maar ook dat zullen we nu maar niet bespreken. Niettemin noemen we dat optimistische samenleving. Nee, serieus. De mens blijft altijd een eenling, een enkeling. En als het werkelijk belangrijk wordt in het leven van de mens, staat hij er altijd alleen voor, hoeveel vrienden of familie hij ook heeft. En daarom noem ik dat zo. Nou goed. Maar waar het me maar om gaat, is dat als we niet verder komen dan dat, als we niet verder komen dan de kruisiging, dan zijn wij nog steeds oude schepselen en leven wij dus, als het erop aankomt, onder de wet, hoewel we ons wellicht bewust zijn dat we uit genade, waaruit anders, er is immers niks anders, dat we uit genade moeten zalig worden. Zie daar de beschrijving van de gemiddelde protestant. Hoop ik dan nog, want te vrezen valt dat de gemiddelde protestantse christen zelfs daar niet eens uit leeft. Uit de dood, het verzoenend sterven van onze Heer Jezus Christus. Maar goed, laat ik het dan maar zo houden even. Maar ik denk dat dat een aardige beschrijving is van de situatie van vele christenen. Want zij kennen in de praktijk niet de opstanding van Christus. Ik ben ervan overtuigd dat die dominee, professor was hij geloof ik, uit Kampen, die zei het moet nou eens afgelopen wezen met dat gepraat over de opstanding. Geloof zeker dat de man geloofde in het verzoenen sterven van de Heer Jezus Christus. Dat denk ik wel tenminste. Ik heb het nooit anders begrepen van hem. Maar de opstanding redeneerde hij weg. En ja, toen vraagt natuurlijk meteen iemand mij, is zo iemand dan behouden? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet, maar dat zal hij dan zelf ook niet geweten hebben. Hè? Daar durf ik dan geen uitspraak over te doen. Maar bijbels gezien, nee. Men zou geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Dat is, hoe dan ook, de prediking in de schrift. Het is niet als kritiek bedoeld op andere prediking. Het gaat er gewoon om wat werkelijk bijbelse waarheid is. En wat ons geleerd wordt van de Christus. Nou, wat ons geleerd wordt, hoewel het hier in dit schriftgedeelte niet zo uitgebreid genoemd wordt, maar wat ons van de Christus geleerd wordt, is dat hij is degene die de dood heeft overwonnen. Die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Prachtuitdrukking. Leven en onverderfelijkheid. Wij korten het in en zeggen onverderfelijk leven. En dus eeuwig leven. Maar zo staat het er. Die leven en de onverderfelijkheid aan het licht. En voor de goede verstaande licht is ook leven. Aan het licht heeft gebracht. Dat is waar het om gaat en dat is ook de prediking. Leidt geen enkele twijfel. Want laten we nou eens, en ik leg even een papiertje bij 1 Korinthe 15. Laten we nou eens terugbladeren naar Handelingen 2. Kijk, dan bewandel ik de middle of the road, heet zoiets. Hè? De gulden middenweg. Dat wil zeggen, dan spreek ik langs een lijn die algemeen erkend en aanvaard wordt. En dat is deze, dat na de dood en opstanding van de Heer Jezus, zoals nu eenmaal toch uitgebreid besproken in de schrift, dat daarna officieel Petrus, de apostel Petrus, als eerste het evangelie zou prediken. En dat in de kracht van de Heilige Geest. De Geest die zojuist was uitgestort. Steeds niet op een dag, denk ik dan. Maar daar ga ik ook nou niet verder op in. De Geest die in ieder geval vaardig over de discipelen zouden worden. U weet wat de Heer tot hen zei. Blijft gij te Jeruzalem, enzovoorts. En gij zult mijn getuigen zijn. En de kracht zal over u komen. De kracht des Heilige Geestes die u beloofd is, enzovoorts. En Petrus had, niet letterlijk, maar wel overdrachtelijk uiteraard, de sleutels ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen. En hij zou openen en niemand zou sluiten, want daar komt het in de praktijk op neer. Enzovoorts. En het betekent in de praktijk dat Petrus inderdaad de eerste zou zijn die openlijk deze boodschap, de boodschap van het evangelie, de boodschap dus van het nieuwe verbond, want dat is het evangelie, de boodschap van het nieuwe verbond, zou prediken. Begrijp je me goed? Evangelie betekent blijde boodschap. Maar het evangelie, de boodschap van het nieuwe verbond, werd gepredikt na, maar meer in bijzonder op grond van de opstanding van Christus. En bovendien dat nieuw verbond, de prediking van de blijde boodschap, komt in plaats van uiteraard de prediking van het oude verbond. En de prediking van het oude verbond is dus per definitie geen blijde boodschap. En dus geen evangelie. Heb je dat? De Bijbel zegt trouwens dat God tevoren in oud-testamentische tijd het evangelie heeft beloofd. Heeft aangekondigd. Enzovoort. Maar het werd niet vervuld in de prediking van de wet. Want er is geen blijde boodschap. Omdat nou eenmaal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God. Zoals op vele plaatsen te lezen valt. De blijde boodschap is de boodschap van het nieuwe verbond dat aanbrak door de opstanding van Christus. Want waarover predikte Petrus? De eerste officiële, openlijke prediking van het evangelie, zonder enige terughoudendheid. Hij zei trouwens ook, Petrus, in Handelingen 2, in vers 29, zei hij: gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd, dat mij mag u weglaten, het is geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Het is geoorloofd vrijuit te spreken. Dat betekent gewoon dat het in de dagen daarvoor, en ik bedoel zelfs in de duizenden jaren daarvoor, niet geoorloofd was vrijuit te spreken. Want dat nieuwe verbond was wel beloofd, maar het was nog niet aangebroken en nog niet gerealiseerd. En ten einde dat plan goed ten uitvoer te brengen, heeft God het noodzakelijk geacht delen van dat plan geheim te houden, dan wel slechts in beperkte kring bekend te maken. Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen. Gek, hè? Dat zijn van die heel ingewikkelde problemen dikwijls, maar ze zijn helemaal niet moeilijk. God heeft het noodzakelijk geacht om bepaalde delen van zijn plan niet aan de grote klok te hangen, maar slechts aan een heel klein klokje, oorspronkelijk. Tik meestal slechts thuis. Maar vooruit, laat me zitten. Maar ik bedoel, in beperkte kring werden bepaalde dingen bekendgemaakt. En dat was het dan. Maar Petrus zegt, want nu is alles immers gerealiseerd. Gods plan was vervuld. Het werk wat gebeuren moest, was uitgevoerd, er was tot stand gebracht. En dus zegt de apostel: het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En nou, toch bezig zijn en toch iets theologisch aan het doen zijn, gaan we hier maar verder, want daarna komt een theologische uiteenzetting. Zeker, een leerstellige, ja, een dogmatische, zo u wilt. Natuurlijk. Daar staat er: het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van of over de aartsvader, patriarch, de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. En dat is nu nog zo, officieel dan. Het graf van David. Nou goed. David is gestorven. Maar het punt is dat dezezelfde David, volgens de apostel hier, dat dezezelfde David ooit een keer schreef in Psalm 16 vanaf vers 8. Maar ik zoek het niet op omdat Petrus het hier gewoon citeert. In het Grieks dan weer. En nou goed. Maar dan staat er in vers 25 dat Petrus zegt: want David zegt van hem, namelijk van de Heere Jezus Christus, die door God is opgewekt, volgens het voorgaande vers. David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, zei David allemaal. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, zei David allemaal in Psalm 16. Want gij zult mijn ziel in de hel, dodenrijk, gij zult mijn ziel in Hades, Sheol, niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien, zei David. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En ieder die die woorden leest in Psalm 16, en die het leest als het woord Gods, ja, dat is een van de problemen van de theologen, die geloven dat niet meer. Wij simpele zielen doen dat nog wel. Maar goed, ja. Maar ieder die dat leest als het woord Gods, en dus, omdat het woord Gods is, verstandelijk acht geeft op hetgeen geschreven is of gesproken is. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. We zouden er verstandelijk acht op geven. Moet tot de conclusie komen dat als het woorden van David zijn, en als David spreekt over zichzelf, hij spreekt immers in de eerste persoon enkelvoud, ik en mij enzovoorts. Als David spreekt over zichzelf, dan moeten we vaststellen dat David dit dus geschreven of gesproken of gedicht heeft terwijl hij dood was. Of nog beter, nadat hij dood geweest was, want hij is weer opgestaan. Hij was in de hel geweest, maar God had hem daar niet verlaten. Hij was in het dodenrijk geweest, maar God had hem de wegen des levens bekendgemaakt. En als je in het dodenrijk bent, is de weg des levens de weg uit het dodenrijk, uiteraard. Die heb je toch? Als je in Hades, hel, of hoe het maar heten mag, het dodenrijk bent, en iemand openbaart je de weg des levens, dat is hetzelfde als dat je in een grot verdwaald bent en er niet uit kunt komen, en iemand wijst je dan de weg naar de uitgang. Gewoonlijk ergens boven, maar daar gaat het nou niet over. Hebben jullie nog? De conclusie moet dus zijn dat David uit de dood is opgestaan. Nou, zegt Petrus, dan vergissen wij ons, want ik mag het ook vrijuit nu zeggen van de patriarch David. Hij is gestorven en begraven en zijn graf is onder ons tot op deze dag, zodat men zeker weet dat hij nog steeds dood is. Ja, net als het Peert van Omeloeks. Ik hoor het wel weer hoor, maar laat maar zitten. Je begrijpt dat toch? Het is een heel simpele redenering. Niks hoogdravends is er aan. Zo is het nou eenmaal. Zodat de vraag is, en gek is dat, ik kom elke keer bij het schriftgedeelte terecht, wat ik eigenlijk gisteren u eerst had wil voorlezen, en daarna had ik gedacht, dan lees ik het zondagmorgen voor, en heb ik het weer niet gedaan. Ik kom elke keer terecht, misschien doe ik het nog, maar ik kom elke keer terecht in Handelingen 9... in Handelingen 9 tenminste. Dat is in de geschiedenis van de kamerling, wat het ook wezen mag, en Filippus. U weet wel, de man reisde in een rijtuigje helemaal naar Candacee, of wat het maar wezen mag, hè, in ieder geval Moreland of zo. En hij las onderweg in de Bijbel. En hij las dat stuk waar staat, gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, enzovoorts. U weet wel. Hij las dus Jesaja 53. En de vraag is, enige vraag, en het is bijna altijd de grote vraag, maar de vraag is, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf, want men hoeft niet noodzakelijk in eerste persoon enkelvoud te spreken om over zichzelf te spreken. Let maar eens op, als sportmensen geïnterviewd worden, dan hoor je de meest domme dingen vertellen natuurlijk, maar die praten over zichzelf altijd in de derde persoon enkelvoud. Of in de tweede. Maar in ieder geval niet in de eerste persoon. Niet ik, maar je dit, je dat, enzovoorts. Het gaat altijd over een ander. Men redeneert het van zich af. En als dus de profeet schrijft over iemand, hij dit en hij dat, neemt het niet weg dat hij best daarbij over zichzelf zou kunnen schrijven. Bovendien, iedereen weet dat de gemiddelde roman autobiografisch is. Hè? Nou, de meeste schrijvers schrijven over zichzelf, al drukken ze het uit in de hoofdpersoon van het verhaal. Dus de vraag is, over wie schrijft de profeet dit? Over zichzelf? Het zou niet zo gek zijn, het zal ook wel te verdedigen zijn trouwens. Want Jesaja heeft ook heel wat te verduren gehad van zijn tijdgenoten, zonder er al te veel tegenover te stellen, zoals zoveel profeten overigens. Maar zeg je dat over zichzelf of over een ander? En dan staat er, ik zal het maar even letterlijk citeren, als ik het zo gauw kan vinden. Dan staat er in, was het 9? Nee, het was 8, het laatste stuk. Inderdaad, Handelingen 8, waar staat in vers 34, de kamerling antwoordde Filippus en zei, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Hij is dus ook de uitvinder van de multiple choice vragen, denk ik altijd. Komt niet zo vaak in de Bijbel voor, maar hier wel. Over zichzelf of van iemand anders. En Filippus deed zijn mond open en beginnende met diezelfde schrift verkondigde hij hem Jezus. Beginnende bij diezelfde schrift. Want als het er nou helemaal over gaat, daag me niet uit, liever niet. Maar als het er nou helemaal over gaat, men kan Jezus verkondigen vanuit welk schriftgedeelte dan ook. Dat maakt echt niks uit. Ik weet wel, sommige schriftgedeelten spreken duidelijk over de Heer Jezus met naam en toenaam. Maar er zijn ook schriftgedeelten waarvan je het niet zou denken op geen enkele manier. Maar die wel degelijk net zo goed spreken over de Heer Jezus. Veel bedekter dan wellicht, maar niettemin het gebeurt. Heel de schrift, heel dat woord Gods handelt over de Zoon Gods. En daar gaat het maar om. Maar het punt van het verhaal is, net of je nou Jesaja hebt in Jesaja 53, of je hebt David of in Psalm 16, het maakt geen verschil. Zij spreken zonder meer over de Heer Jezus Christus. Dat is overal zo. En als David zegt, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, zijn het woorden die weliswaar door David werden gedicht en opgeschreven, maar die van Gods wegen geïnspireerd waren, en woorden dus die op voorhand gelegd worden als het ware in de mond van de Heere Jezus. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, om een andere professor uit Kampen dan maar te corrigeren. Die zei, het is ondenkbaar dat David dat aan Jezus gedacht heeft toen hij die woorden dichtte. Hij zei dat in verband met Psalm 8, maar daar gaat het nou niet over. En ik moet u zeggen, dat wist David wis en zeker wel. Want het staat er hier ook bij. Net zo goed van Gods wegen geïnspireerd. Want er staat in vers 30... Alzo hij, David, dan een profeet was. En alzo David dus wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zal, om hem op zijn troon te zetten. Die zin is toch duidelijk? De vertaling is wat ongelukkig, maar de zin is toch duidelijk? God had aan David onder ede gezworen dat uit zijn lenden zou voortkomen, naar het vlees althans, de Christus. Hij zou dus de vader, grootvader, overgrootvader, maar in het Hebreeuws blijft dat gewoon vader. David zou de vader zijn van de beloofde Messias. En God had hem dat onder ede gezworen. Voor zoveel het vlees aangaat, zodat wij meteen weten dat er naar de geest ook wel het een en ander te vertellen valt over de oorsprong, de afkomst, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. En die ligt uiteraard niet bij vlees, maar bij geest. Afkomst uit de hemel zelf. Maar daar hebben we het nu ook even niet over. Maar naar het vlees uit David, dat wist David dus. En zo, vers 31, zo heeft hij, David, dit voorziende, omdat hij dat geloofde, God had het hem gezegd. Zo heeft David vooruitziende op die dingen, zo heeft David gesproken van of over de opstanding van Christus. Heb je dat? Het betekent dat David bewust wist dat de Christus inderdaad eerst zou sterven om daarna uit de dood op te staan. En David heeft dat ook verwoord in zijn gedichten, in zijn psalmen. Toen zei iemand, maar ik heb altijd gedacht dat David die dingen dichtte naar aanleiding van zijn eigen omstandigheden. Omdat hij zelf verdrukt werd, vervolgd werd enzovoort. En dat hij dat ook zo beschreven heeft. Ja, als dat zo is, dan moet ik u zeggen, heeft hij wel erg gezwollen taal gebruikt. Dan zegt altijd een theoloog, nou dat is heel gebruikelijk voor een poëet. Daarmee wordt het verhaal dan weer weggeredeneerd. Maar ik moet u zeggen, dat het zo toch niet zit. Waar het over gaat, is dat David deze dingen gesproken heeft niet over zichzelf, maar over zijn zoon, de zonen Davids. Hij heeft dat ook geweten. Maar moet ik u dan vertellen dat het pas mogelijk is om over het lijden van iemand anders iets te zeggen nadat men zelf ook het een en ander geleden heeft? Toch? Iets wat men niet zelf ervaren heeft, kan men zelf ook niet, niet oprecht en niet eerlijk althans, en niet werkelijk verwoorden. En waar het zelfs gaat om poëzie, want dat ontken ik absoluut niet, waar het gaat om poëzie, wil nog niet zeggen dat het dus per definitie leugens zijn, maar het gaat om poëzie, gaat het erom dat juist in zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk gezegd wordt en juist ook zoveel mogelijk entourage, of moet ik zeggen gevoelens enzovoort, worden opgeroepen. Het wordt zo compact mogelijk gezegd en bij voorkeur worden dingen gezegd die eigenlijk helemaal niet te zeggen zijn. En de omstandigheden in het leven van David hebben hem de mogelijkheid gegeven, naar het vlees althans, om op enige wijze dan toch uitdrukking te geven aan het lijden dat op Christus komen zou. Met dank voor de uitdrukking aan 1 Petrus 1. Hebben we die nog? Er is toch niks moeilijks aan? Ik snap ook niet waarom men daarover struikelt. Waarom dat men dat zo nodig moet tegenspreken. Het is een volstrekt Bijbelse waarheid dat met name, in het bijzonder, David in zijn kommervolle omstandigheden, mag ik wel zeggen, voordat hij uiteindelijk op de troon terecht kwam, dat hij in die omstandigheden waarin men hem naar het leven stond, waarin hij vogelvrij was en moest vluchten en niemand kon vertrouwen bijna, dat juist in die omstandigheden hij ook degene was die door dat lijden in staat was om uitdrukking te geven aan het lijden van Christus. En wel verbaal. Daar gaat het maar om. En hij heeft dat vele malen gedaan. En bepaald niet alleen in Psalm 16. Ik persoonlijk overigens zou nooit Psalm 16 gekozen hebben. Ik zou Psalm 22 gekozen hebben als ik er één mocht kiezen. Als het gaat over het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar goed, ik wil maar zeggen, er zijn zoveel van deze schriftplaatsen. En dan kom ik terug naar Handelingen 2. Wat Petrus predikt op die Pinksterdag is niet dat Jezus van Nazareth leed en stierf voor de zonden van de mens of voor de zonden van het volk. Want weet u, dat hoefde hij ook op geen enkele wijze te doen. Degene die in de eerste plaats verantwoordelijk was voor de veroordeling van de Heere Jezus, had zelf bepaald dat Jezus moest sterven en gekruist worden vanwege of voor terwille van het volk. En we hebben het over Caiaphas. Wat is het? Handelingen 11, geloof ik. Of Johannes 11, waar dat staat. Hij zegt, dat is waar het om gaat. Het is beter dat één man sterft voor het volk dan dat het hele volk verloren gaat. Dus kruist hem. Dat hoefde Petrus dus niet meer te zeggen. De vijanden van de Heere Jezus wisten dat maar al te goed. Het was juist de oorzaak van de gebeurtenissen geweest. Begrijp je me goed, ze zouden het nooit gedaan hebben, maar dat heb ik gisteren al aangehaald. Ze zouden het nooit gedaan hebben als ze geweten hadden dat hij aan de andere kant uit het graf zou opstaan. Uit de dood zou opstaan. Weet u wel, ze sluiten hem op. In de dood als het ware, maar hij kwam maar aan de andere kant weer uit. Dat was nog nooit vertoond. Dat was een foutje in de constructie. Ja, daar lach ik ook altijd om. Ik vind het prachtig. Ik vind het humor van Gods wegen. De duivel en zijn personeel denken de overwinning behaald te hebben. In werkelijkheid hebben ze daarmee definitief verloren. Hoezo een gambiet? Nou goed. Maar zoiets toch. Dat is hoe het werkelijk gegaan is. En wat Petrus predikt, leest dit maar na. Voor mijn part 10 keer. Leest u maar na wat Petrus predikt hier in Handelingen 2. Er is niks moeilijks aan. Hij predikt niet dat Jezus gestorven is. Dat wist iedereen. Hij zegt zelfs niet dat het was voor het volk, want dat is ook nergens voor nodig. Dat had het volk zelf al bepaald. En anders de leidslieden van het volk wel. Wat hij predikt, want dat is het evangelie wat hij predikt, is dat God hem uit de dood heeft opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende. Enzovoorts, uit vers 24 bijvoorbeeld. En eigenlijk moet ik lezen vers 22 gewoon. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie de betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Ik stop vast even, want later vergeet ik dit vers weer. Wonderen en tekenen, niet die hij gedaan heeft. Zo zag het er naar buiten uit, maar het waren wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Hebben die nog? Goed. Zoals alle wonderen en tekenen door mensen verricht gedaan werden in werkelijkheid door God. En de Heer Jezus is daarop geen uitzondering. Daar kom ik nog op terug, daarom zeg ik het. Maar dan vergeet ik dit vers weer, dus ik heb het nu vast gezegd. God werkte door deze mens, Jezus de Nazarener, een man en dus mens van God, enzovoort. Maar goed, gij Israëlitische mannen, hoort Jezus de Nazarener, man van God, onder jullie bekend, want het is niet in een hoekje gebeurd, staat er bij gelegenheid. Jullie kennen hem wel. Tekenen die God er hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf. Weet die Jezus, de Nazarener, deze, vers 23, door de bepaalde, dat wil zeggen vastgestelde, beperkte, door de bepaalde raad en voorkennis Gods, let op raad en voorkennis. Men kan zeggen, raad en voorkennis is hier gewoon een synoniemia, dat wil zeggen, het zijn twee woorden met dezelfde betekenis. Wel, in de praktijk komt het daarop neer. Maar ik houd het erop dat voorkennis en raad toch niet hetzelfde is. Voorkennis wil zeggen dat men weet wat er zal gebeuren. En raad in de Bijbel, en maar in het algemeen in het Nederlands van voor de laatste wereldoorlog, denk ik altijd maar. Het woord raad heeft altijd van doen met de toepassing van wet en recht. Dat is raad. U weet wel, de raad heeft besloten, de gemeenteraad, de hoge raad, wat het maar wezen mag. En te raden gaan betekent eigenlijk van oudsher naar de rechtbank gaan en vragen om een rechtelijke uitspraak. Die heb u toch, hè? Raad is altijd, heeft altijd van doen met wet. Raad is in onze taal langzamerhand geworden tot advies, omdat men te raden gaat bij de rechter, dan wel bij de advocaat, en vraagt wat men doen moet. En daarmee heeft het woord aan betekenis ingeboet, maar de normale betekenis van het woord raad, overal in de Bijbel in elk geval, heeft nog gewoon de oude betekenis, namelijk die van toepassing van wet. Heb je dat? En de raad Gods wil zeggen, het is de uitspraak van de rechter. Nou goed, deze Jezus door de vastgestelde raad en voorkennis Gods. Dat wil zeggen, een normale rechter doet als het mee zit. Ik geef mezelf wat geval is. Maar een normale rechter doet als het mee zit een uitspraak op grond van wat in het verleden uiteraard gebeurd is. Dat valt in de praktijk niet mee, laat ik dat erbij zeggen. En meestal weet men ook niet precies en niet zeker wat er gebeurd is. Maar daar gaat het nou niet om. Maar verder dan het heden komt men nooit. Dat is het probleem altijd. Van de rechter, in ieder geval van het strafrecht. Maar het punt is vervolgens dat hier in deze woorden gezegd wordt dat deze hoogste rechter die er is, en die dus de loop van het recht ook bepaalt, dat deze hoogste rechter ook kennis heeft van de toekomst. En dus inderdaad een gerechtelijke uitspraak doet, niet alleen in verband met het verleden, maar ook in verband met de toekomst. Met andere woorden, door de voorkennis Gods was het inderdaad bij God bekend dat als deze Jezus zou verschijnen op aarde, nee, door hem gezonden zou worden, oké. Okay. Dat bedoel ik. Maar als deze zou verschijnen op aarde en hij zou slechts het woord Gods prediken, dan zou men hem niet geloven en naar al oud gebruik zou men de boodschap verwerpen en dus de boodschapper vermoorden. Toch? Dan heb ik het nog maar eenvoudig gezegd. Iets moeilijker wordt het als ik zeg, hij zou als rechtvaardige gezonden worden in te midden van een onrechtvaardige wereld. En die onrechtvaardige mens in het algemeen verdraagt het niet dat er iemand rechtvaardig is. En hij gooit hem eruit. Hij vermoordt hem. Daar heb ik eens nagevraagd aan Kain. De eerste keer dat een mens sterft in de Bijbel, is het omdat hij in betrekkelijke rechtvaardigheid benijd wordt door zijn onrechtvaardiger broer. Waarna ik dan toch maar even erbij zeg, dat in die geschiedenis in elk geval op Abel een beeld is van de Heer Jezus en Kaïn een beeld is van dit Joodse volk. Want dat is zo. Dat is makkelijk aan te tonen hoor, maar dat doen we nou maar even niet. Het gaat om het principe. Maar God wist dat. En in plaats van dat God het verhinderd heeft, heeft God het gebruikt om zijn doel te bereiken. En hij heeft dus de kracht van de vijand gebruikt en de listigheid van de vijand. Zelfs de kracht van de zonde en de dood gebruikt om zijn eigen doel te bereiken. Hebben jullie nog? Dat is een heel essentiële waarheid. Want het is essentieel in verband met de vraag: waarom bestaat deze wereld eigenlijk? Deze zondige wereld. Waarom, als er een God is, waarom laat hij dat allemaal toe? Dat is zwak gezegd. Waarom houdt hij deze wereld in stand? Want de Bijbel zegt dat hij dat doet. Waarom doet hij dat? Opdat hij de zondige wereld, deze oude zondige wereld, zou gebruiken voor zijn plan en daarmee tot zijn eer, zodanig zelfs dat uiteindelijk zal blijken dat zelfs de zonde en zelfs de dood gebruikt wordt tot eer van God. Want God maakt uit deze oude zondige wereld een nieuwe, een betere, een waarin de zonde absoluut geen entree, geen toegang zal hebben. Een nieuwe schepping waarin, maar ook dat hadden we al gezegd, waarin gerechtigheid woont en blijft. En de aardigheid van het verhaal is dat de macht van Satan, de activiteit van Satan en de oversten deze wereld in het algemeen weliswaar geleid hebben tot de dood, de kruisiging van de Heer Jezus, zoals ik ook reeds aangehaald heb uit 1 Korinthe 2. Maar het punt is dat ze daarin bijgedragen hebben in het plan Gods. Want hoewel het de tegenstander was die de Heer Jezus tot hem doodbracht, droeg hij, de Heer Jezus, niettemin de straf voor onze zonden en hebben onze zonden daarin rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat is in ieder geval wat de hoogste rechter er kortheidshalve van zegt, enzovoort. En daarna heeft God, die nou eenmaal sterker is dan de tegenstander, sterker dan de dood en sterker dan de zonde, daarna heeft God de Heer Jezus uit de dood opgewekt en hem gemaakt tot eersteling van een nieuwe schepping. En daarmee is in hem en door hem een nieuwe schepping tot stand gekomen, enzovoort. En dat is een schepping waarover die duivel en zijn personeel nou eenmaal niets te vertellen hebben. Heb je dat? Veel korter kan ik het ook eigenlijk niet zeggen. Maar niettemin, dat is het verhaal. En wat hier staat is simpelweg dit. God, of deze, vers 23 van Handelingen 2, deze Jezus, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, en niet van die quasi moeilijke vragen stellen nou, hè, over was het nou Gods wil of niet, want het is gewoon geen goede vraag, hè. Dat is alleen maar moeilijk doen. Was het nou Gods wil of niet? Het was niet Gods wil, maar God heeft het gebruikt en maakte het tot onderdeel van zijn plan. Was het dan zijn wil? Voor de eenvoudigen onder ons dan zeggen we ja. En voor degenen die bereid zijn iets moeilijker, iets dieper na te denken, zeggen we nee, het was niet zijn wil, maar heeft het gebruikt. Ten goede. Enzovoorts. Toch? Of is dat zo moeilijk te begrijpen? Het was voorkennis Gods. En God heeft het laten gebeuren en heeft het van tevoren opgenomen in zijn plan. Dat hoef je helemaal niet uit te leggen aan een schaken. Toch? Je wilt niet dat de tegenstander een bepaalde zet zal doen, maar je weet dat hij hem zal doen. En je trekt je plan al van tevoren, je anticipeert daarop of wat dan ook maar. Toch? Is dat niet moeilijk? Nou, zo is het in het plan Gods. Dus niet dat hij alles daarin van tevoren zelf bepaald heeft, van zo wil ik dat het gebeuren zal. Maar hij wist wat er gebeuren zou. Natuurlijk omdat hij God is en de toekomst kent, maar zelfs dat wil ik nogal buiten beschouwing laten. Want hoe dan ook, met een beetje inzicht in de mensen in deze oude wereld, valt er een heleboel gewoon logischerwijze te voorspellen. Daar hoef je niet helderziende voor te zijn. Ik heb nagevraagd aan meneer Murphy. In het algemeen komt het erop neer, alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan, enzovoort. Nou, als je dat van tevoren weet, kun je er misschien nog wat aan doen. Hè? En of dat dan kan, daar moet u maar eens over nadenken dan. Maar u begrijpt wel goed, zit. De mens deed van alles. In zijn vijandschap tegen God. In zijn onrechtvaardigheid. De mens maakte zijn plannen en het was de mens die plande dat deze Jezus gedood moest worden. En God heeft het laten gebeuren omdat de weg naar een nieuwe schepping nou eenmaal loopt via het verdwijnen en dus de dood van deze oude schepping. Niet waar? Want wat is de dood nou eigenlijk anders dan definitief het einde van deze oude wereld? Of neem ik nou de grote stappen? Hoe komt er een einde aan een oude schepping? Door de dood. En bij nader inzien, het lijkt me dus heel nuttig dat deze oude schepping verdwijnt, want die deugt voor geen meter. En dus is het maar goed dat er de dood is, die maakt tenminste een eind aan het bestaan van de zondige mens, maar ook van de zondige wereld. Het moest toch gebeuren. En God heeft dit dus ook inderdaad laten gebeuren. Vergis u niet, mijn Bijbel zegt, dat is Romeinen 6, maak een notitie. Romeinen 6 zegt, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent gewoon, wie gestorven is, kan fundamenteel niet meer veroordeeld worden om wat hij gedaan heeft enzovoort. Is ook zo. U krijgt dan misschien weer nieuwe vragen, maar vooruit. Misschien hebben we het daar nog eens over. Of u onderling, dat kan natuurlijk ook. Maar zo is het wel. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Als je van de zonde verlost wil worden, dan moet je sterven. Het is natuurlijk zwarte humor. Maar als je van je kwalen verlost wil worden, is een betrekkelijk simpele weg. Toch of niet? Ja, het is niet als grap bedoeld, maar het wordt dikwijls wel als grap voorgesteld. Hè? De dood maakt een eind aan alle kwalen. Dan ben je echt van alles af. Dat is in beginsel ook inderdaad de Bijbelse gedachte. En inderdaad, zo komen wij af van onze zondige natuur. En zo komt een einde aan de heerschappij van Satan ook. Die deel uitmaakt van deze oude wereld, die met deze oude wereld waarover hij eerst zal verdwijnen. Maar het punt is dat dus de dood een noodzakelijke fase is op weg naar een nieuwe schepping. En dat dus de Heer Jezus weliswaar gedood werd, maar God heeft het laten gebeuren, heeft het gebruikt. Er is meer over te zeggen natuurlijk, maar goed. Maar God gebruikt het als fase in zijn plan. Hij neemt het op in zijn plan om zijn doel te bereiken. Zo gaat dat. En de werkelijke grootmeester begrijpt waar het over gaat. Zo doe je dat. En dat is inderdaad wat God gedaan heeft. En dit waren de overheden en machten, de oversten deze wereld die de Heer Jezus gekruist hebben, 1 Korinthe 2. Maar God heeft deze overheden en machten vervolgens in het openbaar voor schut gezet, in hun hemd gezet, tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En God heeft dat gedaan door deze Jezus uit de dood op te wekken. Niet door hem te laten sterven, maar door hem uit de dood op te wekken. Die begrijp je toch? En dat was dan, wat was het, Colossense 2... en Efeze 3 enzovoorts. God heeft de tegenstander overwonnen door de Heer Jezus op te wekken uit de dood. Uit de dood waarvan gezegd wordt, het is Satan die de macht of het geweld van de dood heeft en die zich daarvan bedient. Maar God gaf nieuw leven, opstandingsleven aan deze Jezus. Deze Jezus die gij gekruist hebt, zegt de apostel Petrus vervolgens aan het eind van deze toespraak hier. God heeft hem opgewekt, vers 24. En de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. Zo is het gegaan. Want door de bepaalde raad en voorkennis Gods is hij overgegeven, vers 23. Gij hebt hem genomen en gij hebt hem door de handen der onrechtvaardigen, door degenen die de wet niet hebben, de Romeinen dus. Gij hebt hem door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Maar God heeft hem opgewekt. En dat is het waarin onze zaligheid vast ligt. Want de dood van de Heer Jezus kan alleen maar leiden. Logischerwijze vanzelfsprekend. En ook omdat de Bijbel het gewoon zegt, zwart op wit. De dood van de Heer Jezus kan alleen maar leiden tot de ondergang, de dood namelijk van deze hele oude schepping. Om een heleboel redenen. Maar goed, de redenen doen er minder toe. Waar het om gaat is dat de schrift het gewoon zegt. Er staat immers, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen behouden. Nee, dat staat er dus niet. Nee, dat is wat Alverzoeners denken. Sorry, het komt er cru uit en zo bedoel ik het niet, maar het is maar een mededeling van een feit. Dat is hoe zij redeneren. Ze zeggen, één is voor allen gestorven, dus zijn allen behouden. En daarna haast men zich, andere haasten zich om daar tegenin te gaan te zeggen, nou nee, hij is niet voor alle gestorven, maar alleen voor de gelovigen. En zo komen de leugens in de wereld. Nee, er zijn kerkscheuringen over ontstaan, dat weet ik. Maar wij hier zijn niet zo'n kerk, dus we kunnen ook niet scheuren, dat scheelt weer natuurlijk. Ik kan het me wat dat betreft permitteren. Gelukkig. Want het is wel handig om dat soort dingen eens een keer laconiek te zeggen. Nee, de Bijbel zegt, hij stierf voor allen. Voor de wereld, voor zondaren, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen. Ik kan het allemaal zwart op wit aanwijzen. Maar in ieder geval, hij is voor allen gestorven. Maar wat Paulus zegt, wij oordelen, wij zijn van mening dat indien één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5... Indien één voor allen gestorven is, en daarna zeg je, en dat is zo, zijn allen gestorven. De Heer Jezus stierf voor elk mens, maar dat betekent dat dus elk mens voor God gestorven is. En als het te moeilijk is, dan zeg ik het nu heel voorzichtig en heel veel eenvoudiger en langzamer. Als de Heer Jezus kwam in deze wereld, hij die rechtstreeks van Gods wegen verwekt was, en als mens geboren werd hier op aarde. Als hij stierf, dan hebben wij de garantie dat heel deze oude wereld dus zal sterven. Want als hij sterft en onderworpen is aan de dood, dan geldt dat uiteraard voor heel de schepping. En dus kun je rustig zeggen, als één gestorven is, juist deze gestorven is, wel, dan zijn alle gestorven. En de consequentie is, dan is hij verloren en zijn wij ook verloren. En als het verhaal niet verder zou gaan dan dat hij gestorven is, dan gaat het verhaal niet verder dan dat de Heer Jezus verloren is. En dat er van al zijn goede bedoelingen niets is terechtgekomen. En voor zover hij dan volgens sommigen streefde naar een koninkrijk hier op aarde, wel nu, dat blijkt een farse geweest te zijn. Majeur weliswaar, maar vooruit. Dat was het mineur, nou weet ik het niet meer. Maar vooruit. Maar in elk geval, er is dan niks van terecht gekomen. Er is zoek geraakt, weg. Maar u en ik worden geacht te weten, velen van onder ons weten dat uiteraard, dat de prediking na de opstanding van Christus juist is, er is alles van terecht gekomen, want deze Jezus die gij gekruist hebt, is niet alleen door God opgewekt, en niet alleen verlost uit de dood, maar hij is ook bovendien gepromoveerd van de aarde naar de hemel. En de hemel, zeg ik altijd, is niet het hier namaals, de hemel is het hier bovenmaals. Wat dat ook wezen mag. En als men hierna in de hemel is, is het de hemel het hiernamaals. En als men hierna op een nieuwe aarde is, is die nieuwe aarde ook hiernamaals. Dus dan wordt het niks zegt. Ik bedoel gewoon, hij is naar de hemel gegaan. Dat is niet hiernamaals, dat is hierboven. Hij heeft een positie ontvangen, ver boven overheden, machten, tronen, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Hij is uitermate verhoogd geworden tot aan de rechterhand Gods. Dat wordt overal gezegd in alle, op een enkele na, nieuwtestamentische Bijbelboeken. Dat is wat ik bij herhaling elke keer opnieuw zeg. En zo is het ook. Dat is de prediking van de nieuwtestamentische geschriften. Christus verhoogd niet alleen uit de dood en terug op aarde, maar zelfs gezet in de hemel. Gepromoveerd en terechtgekomen vooralsnog op de troon van zijn vader, maar niet David in Jeruzalem, maar God in de hemel. De hemel die om die reden dan ook het hemels Jeruzalem genoemd wordt, maar dat even terzijde. Maar die hebben we toch nog. Weet u nog de vraag die we aangehaald hebben? We zullen het nog wel een paar keer doen. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Van David, zeggen ze. Maar waarom noemt dan David hem mijn heer? En dat is niet maar zomaar een theoretische en leerstellige aangelegenheid. Waar het om gaat is dat de Joden wellicht, in het gunstigste geval wellicht, verwachten dat de Messias zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En dus de Joden zou verlossen van de Romeinen en allerlei andere onregelmatigheden. Maar als de Messias de Zoon van God is, dan zou men moeten verwachten niet slechts en zeker niet in de eerste plaats een troon in Jeruzalem en een koninkrijk op aarde, maar veel meer een troon in de hemel en een hemels koninkrijk. En zo is het ook inderdaad gegaan. En als de Heer Jezus dus, en een, nou grijp ik even vooruit, dat doe ik heel voortvarend. Als de Heer Jezus de vraag stelt naar wie is de Christus, wiens zoon is hij, dan is dat eigenlijk, als men de consequenties trekt uit zijn vraag enzovoort, dan is dat eigenlijk de aankondiging van dat hij weliswaar een koninkrijk zou hebben, maar in de eerste plaats in de hemel. En daarna alzo ook op de aarde. Nee, met opzet citeer ik maar weer een schriftplaats dan. Dat gaat vanzelf voor overigens. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Dat is wat al gebeurd. En voor degenen die zeggen, gemeentelijke waarheid vind je niet in de evangelie. Wel, hier hadden we er al een. De Heer vraagt, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Daarmee is de zaak al geregeld. Dat is gemeentelijke waarheid, wanneer de Heer verwijst. Hij zegt, jullie verwachten een koninkrijk wellicht hier op aarde. Maar vergis je niet, jullie denken te laag over de Messias. De Christus der schriften is weliswaar ook de zoon van David, met alle consequenties van dien. Maar hij is in de eerste plaats de zoon van God. En hij zal niet slechts Israël aan zich onderwerpen als zoon van David. Hij zal macht ontvangen over hemel en aarde. Sterker nog, de woorden van de Heer Jezus na zijn opstanding waren: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is maar waar het om gaat. Dit is wat ook wordt aangekondigd. De opstanding van Christus, die daarmee niet slechts de eerstgeborene is uit het huis van David, of de eerstgeborene uit Israël, maar die de eerst, en zelfs niet eens de eerstgeborene van de hele schepping, maar zelfs de eerstgeborene van een nieuwe schepping, of met iets andere termen, de eerstgeborene dergenen die ontslagen zijn. En dat is waar het werkelijk om gaat. En daarin ligt onze zaligheid vast. En op grond daarvan stellen wij onze hoop. Natuurlijk, sommigen denken dat ik dat niet leer of geloof, maar natuurlijk stellen wij onze hoop ook voor dit leven. Ook voor dit leven, maar in die volgorde. Ook voor dit leven op de Heer. Waar anders op dan? Ik ben toch niet gek? Denk, ja, dat probeer ik mezelf maar wijs te maken dan. Ik ben toch niet gek? Natuurlijk stellen wij onze hoop voor dit leven op de Heer. Waar anders op dan? Toch? Nou goed. Maar in het bijzonder, over al die dingen heen en over dit leven heen, wij stellen onze hoop op hem voor dat andere leven, dat eeuwige leven, wat we reeds nu ontvangen hebben en wat in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. Gebruik maar gewoon de Bijbelse termen. Dat hoeven ze ook niet meteen uit te leggen. Maar zo is dat toch? Want wat er ook hier in ons leven, ook als kinderen Gods, ook als nieuwe schepselen, wat er in ons leven hier ook verkeerd zal gaan, wat er wellicht ook aan onrechtvaardigheid ons zou overkomen, stel dat dat zo is. Maar goed, wat het ook zijn mogen, welk onrecht we hier ook lijden, de Heer zal recht doen, straks, in de toekomst. Dan zegt u misschien, daar heb ik nu niks aan. Dan zeg ik, heb je het niet begrepen. Dan heb je nu wel wat aan. Dat is wat ons hoop geeft. Dat is wat ons doet overleven. Enzovoorts. Omdat we niet hoeven te zien op de dingen van vandaag of morgen. Maar omdat we het uitzicht hebben op dat eeuwige leven wat God ons gegeven heeft. En dat ook inderdaad consequenties zal hebben. Zodanig dat wij binnen afzienbare tijd onze ogen zullen opslaan. En zullen zien die nieuwe schepping waarvan we al zo lang deel uitmaken. En waarin de dood niet heerst. Waarin de zonde niet heerst. En waarin geen onrecht meer is. En waarin dus recht gedaan zal worden. Ja, zo is dat nou eenmaal. En voor zover u ten onrechte hier iets uzelf hebt toegeëigend, u raakt het daar weer kwijt. En voor zover ten onrechte u iets hier is onthouden, u zult het daar ontvangen. Niks om je zorgen over te maken, naar beide kanten niet. Zeg ik tegen mezelf uiteraard ook regelmatig. En ik moet u zeggen, dat maakt het leven een stuk draaglijker. Een stuk gemakkelijker. Dat is wat ons rust geeft. Om hier, omdat we geen haast hoeven te hebben om hier ons recht te halen of het een en ander tot stand te brengen of wat dan ook maar. Integendeel, de Heer zal dat doen en we hebben tijd zat. Dat is de Bijbelse boodschap. De prediking van het evangelie is de prediking dat God deze Jezus uit de dood heeft opgewekt. Daarmee heeft hij het werk van de mens, de goddeloze mens, niet ongedaan gemaakt. Hij heeft het integendeel gebruikt ten goede en opgenomen in zijn plan. Dat is waar het om gaat. Want God is inderdaad degene die daartoe in staat is. U weet wel, die met een kromme stok de rechte slag kan, met dank aan Volvo en Golf, ja. Nou goed. Maar die met een kromme stik dan vooruit. Een cup, heet zo'n club heet dat. Hè? Een rechte slag kan maken, dat is wat hij doet. En laat ik er maar meteen bij zeggen, nu we het toch over hebben. Voor zover de Heer ons gebruikt, is het heus niet dankzij wie wij zijn, maar is het ondanks wie wij zijn. Verbeeld u me niks. Ondanks onze tekortkomen, ondanks wie wij van nature zijn, God roept ons tot zijn dienst onder het nieuwe verbond enzovoort. Want recht voortbrengen, recht handhaven, kunnen wij niet. Dat kan de beste rechter hier op aarde nog niet. Dat komt hem ook zelfs niet toe. Maar genade geven, vergeving schenken. Ik heb het niet over ontvangen, ik heb het over geven nu. Genade schenken, vergeving schenken. Dat is wat wij wel kunnen. En wat we ons kunnen permitteren, omdat wij de langste adem hebben. Omdat we eeuwig leven hebben in hem die opgestaan is uit de dood. Hem die stierf voor allen, maar die leeft voor degene die hun vertrouwen stellen op hem. En dat is waarom wij geloven in, of ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Omdat hij niet alleen voor ons leed en stierf, maar bovendien omdat hij voor ons leeft. En wij in hem en door hem leven hebben ontvangen. En zo zijn we weer terug bij het lied wat we daar straks gezongen hebben. Ik weet dat mijn verlosser leeft, enzovoorts. Hij leeft in ons en zijn leven is ons leven. Amen.